Vorige keer, broeders en zusters, waren wij in Leviticus 23 terecht bij een bijzonder soort, een afwijkende soort van spijsoffer. Daar genoemd een nieuw spijsoffer. En vanavond wilde ik u meenemen naar een afwijkende soort van zondoffer. Want zo heet het, en dat is in Leviticus 16. En in Leviticus 16 zijn we terecht, ook op een van de gezette hoogtijden des Heren, en zelfs de meest bekende, de meest beroemde, namelijk die van de Grote Verzoendag. En op die dag worden er nogal wat offers gebracht bij elkaar, maar de meest opvallende zijn natuurlijk de afwijkende. En het betreft dan de twee geitenbokken in het bijzonder, die in vers 5 van Leviticus 16 genoemd worden. Twee geitenbokken ten zondoffer. Het wordt niet met al te veel nadruk zo genoemd, maar hier dan even wel, en daar begin ik dan mee met dat te vermelden. Want wat er verder met die bokken gebeurt, dat is toch wel heel bijzonder en uniek. En daarom staan we er vanavond dan ook bij stil. Die hele instelling van Grote Verzoendag vindt u op meerdere plaatsen. Dat is altijd het probleem met die gezette hoogtijden des Heren. Ze worden allemaal genoemd in Leviticus 23, maar niet volledig. Dat wil zeggen, ook op andere plaatsen wordt er over gesproken. En dat geldt voor deze Grote Verzoendag ook. Want we vinden die vermeld eveneens in Leviticus 23, vers 27 tot 32... In de eerste plaats dan maar even. Leviticus 23, vanaf vers 27, vanaf vers 26 strikt genomen. Verder sprak de Heer tot Mozes zeggende, doch op de tiende deze zevende maand, zal wel gewoon moeten zijn, en op de tiende deze zevende maand, zal de verzoendag zijn, Yom Kippur, de verzoendag. Een heilige samenroeping zult gij hebben, dan zult gij uw zielen verootmoedigen en zult de Heere een vuuroffer offeren. En op diezelfde dag zult gij geen werk doen, want het is de verzoendag, om over uw verzoening te doen voor het aangezicht des Heeren uw Gods. Want alle ziel welke op diezelfde dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. Ook alle ziel die enig werk op diezelfde dag gedaan zal hebben, die zal ik uit het midden haars volks verderven. Gij zult geen werk doen. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten in al uw woningen. Het zal u een sabbat der rust zijn. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen op de negende der maand in de avond, van de avond tot de avond, zult gij uw sabbat rusten. En dat is alles wat hier in Leviticus 23 over deze Grote Verzoendag gezegd wordt. Het is toch wel aardig om er even bij stil te staan. Want eigenlijk het enige wat hier gezegd wordt is dat deze verzoendag moet beschouwd worden als een sabbat. Ook met grote nadruk, sabbat der rust. En ook met grote nadruk, op die dag zal men geen werk doen. En wie wel enig werk op diezelfde dag gedaan zal hebben, vers 30, die zal uit het midden haast volks verdorven worden. Van Gods wegen namelijk, en dat zijn precies dezelfde inzettingen die ook voor de Sabbat gelden. De enige afwijkende is dan dat er staat dat men zich zou verootmoedigen, zich zou vernederen, want zo staat het erin. Dan zult gij, vers 27, dan zult gij uw zielen verootmoedigen en zult de Heere vuuroffer offeren, waaruit het dan allemaal bestaat. Dat staat hier niet bij, maar dat wordt op andere plaatsen vermeld. Dat ik er even op inga, is dat er toch iets belangrijks achtersteekt, namelijk deze verzoendag is eigenlijk de grote Sabbat. Nou ja, dat is misschien niet de goede term, maar het is de grote, de hoge Sabbat, zullen we het zo zeggen dan, met een afwijkende term. De hoge Sabbat in het hele jaar van Israël. Elke zevende dag is een Sabbat natuurlijk, zo wordt het aangekondigd. Maar op een of andere wijze zijn ze allen in beeld van deze grote eenmaal per jaar. Want zo wordt die verzoendag voorgesteld. Dat is van belang, omdat er nogal wat misverstanden bestaan over de Sabbat als zodanig. Dat kan ik u dan meteen mooi even vertellen. van deze grote verzoendag staat, vers 32, het zal uw Sabbat de rust zijn, dan zult gij uw zielen verootmoedigen op de negende der maand in de avond, van de avond tot de avond. Dat wil zeggen, het gaat over de tiende van de zevende maand, op de Joodse kalender, de tiende van de maand Tisri. Maar de verzoendag begint al de avond van de dag daarvoor, staat er uitdrukkelijk bij. En dat is de enige schriftplaats waarin sprake is van dat een dag zou beginnen 's avonds bij zonsondergang. Ik zeg het met grote nadruk, omdat de bekende handboeken allemaal beweren dat de Joodse dag, van mijn part de Israëlitische dag, ze zeggen de Joodse, hebben ze gelijk, maar dat komt in de hele Bijbel niet voor, dat weet u, hè. Maar men zegt dat de dag in Israël zou beginnen 's avonds bij zonsondergang. Geen enkel volk heeft dat zo. En als de Joden het in onze dagen wel zo rekenen, wat niet waar is, maar daar wil ik helemaal geen discussie over aangaan vanavond. Als de Joden het wel... Nee, ze rekenen het niet zo. Alleen bij bijzondere dagen, maar de gewone dag ook niet. Maar voor zover de Joden het wel zo rekenen, doen ze dat dus ten onrechte, want volgens mijn Bijbel, vanaf bladzijde 1 van de Bijbel, begint de dag 's morgens bij zonsopgang. Kan ik moeilijk anders. Dag is licht per definitie, dat is de eerste betekenis van het woord, aan de dag brengen, dagen, lichten enzovoort, ook als werkwoord. U weet al, het daget in het oosten, het licht schijnt overal, dat staat niet in de Bijbel, maar wij kennen de uitdrukking. De dag zal het verklaren en dat soort dingen meer. Een dag begint niet als de zon ondergaat, een dag begint als de zon opgaat. Dat is de normale gang van zaken. Wij Westerlingen hebben daar wat problemen mee. We vinden dat ook niet nauwkeurig genoeg, omdat de zon niet altijd op dezelfde tijd opgaat. Het hele jaar door, dus is het wat lastig. Wij hebben gewoon gekozen voor 12 uur middernacht. En in de zomer is 12 uur middernacht ook een andere tijd dan in de winter 12 uur middernacht. Vanwege zomertijd en wintertijd. Wij knoeien er maar in om, zal ik maar zeggen. Maar in de Bijbel is het echt zo dat de dag, voor zover het een etmaal betreft, begint in ieder geval bij zonsopgang. En dus begint de volgende dag bij de volgende zonsopgang. Dat is het ongeveer. Men leest Genesis 1. Ik heb het nagebracht aan broeder Ouweneel. En die zegt, ja, Genesis 1 is de uitzondering. Toen dacht ik, nou, dan weet ik wel weer genoeg. Natuurlijk is Genesis 1 niet de uitzondering. Genesis 1 is de norm. En de enige uitzondering is niet de Joodse feestdagen in het algemeen, ook niet de Joodse Sabbat, hoewel de Joden het wel zo doen, maar is de Grote Verzoendag. En omdat het geldt voor Grote Verzoendag en omdat de Grote Verzoendag genoemd wordt een Sabbat, en als Sabbat gevierd zou worden, heeft men dus in het Jodendom de zaak teruggeregeld en gezegd, nou, als het voor de Grote Verzoendag geldt, en dat is een Sabbat, geldt het voor alle Sabbatten. En als je het zo rekent, lijkt het mij correct te zijn, om nog een paar andere redenen, maar dat zijn afgeleide redenen, dus die zal ik u nou ook niet vertellen. Maar ik denk inderdaad dat dat zo klopt, maar het is de uitzondering op de regel. Daar gaat het maar om. En het is ontleend, niet aan de instelling van de Sabbat, het is ontleend aan de instelling van Grote Verzoendag, waaruit volgt dat de Sabbat op een of andere wijze eigenlijk een soort verzoendag is. Althans, daar een voorafschaduwing van is. Daar komt het op neer. Nou goed, gedetailleerder ga ik daar ook niet op in. Algemener kan ik dat natuurlijk wel doen, want het hele idee blijft dat als het eenmaal Grote Verzoendag geweest is, dan is het nieuwe verbond aangebroken. En de Sabbat is nu eenmaal een uitbeelding van het aanbreken van, op zijn minst het aanbreken van, maar in het algemeen van het nieuwe verbond. Onder het oude verbond moet men werken, weet u wel. Dus onder de wet, doe dit enzovoorts en doe dat en eventueel doe niet zo en doe niet zo. Maar samenvat het volgens mijn Bijbel. De wet, het oude verbond zegt, doe dit en gij zult leven. En de wet op de Sabbat zegt dat het je verboden is om wat te doen. En dat is het nieuwe verbond. Dat is het eind van het menselijke werk. U weet hoe dat is, hè? 6 dagen zult gij al uw werk doen. Als je wat te doen hebt zelf, in die 6 dagen mag je dat doen, maar in de 7e niet. waarna je je afvraagt of het verstandig is om je eigen werk dan wel te doen in die 6 dagen. Kijk, ben ik nu al in de Hebreeënbrief terecht, want daar staat, is altijd Sabbat. En je eigen werk doen is niet zo verstandig. Je kunt beter het werk des Heren doen, althans wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft. En dat zou in elk geval gebeuren onder het nieuwe verbond, maar de Sabbat is daar een beeld van uiteraard. De Sabbat der rust, enzovoorts. Hè? Nou goed, maar de grote verzoendag is dat nog veel meer eigenlijk. Meer dan de Sabbat nog, en nadrukkelijker dan de Sabbat, is een uitbeelding van op zijn minst het aanbreken, maar in het algemeen het is een uitbeelding van heel het nieuwe verbond. Daar gaat het om. Nou goed, en dat die onder Israël, dat die dag dan begint op de avond van de dag daaraan vooraf, dat wordt geprojecteerd naar de Sabbat en de wekelijkse Sabbat. En dat is een heel aardige, maar dan ben ik meteen op een zijlijn als ik dat verklaar. Het blijkt namelijk zo te zijn, ook los van de symboliek bedoel ik, los van de symboliek blijkt het zo te zijn, dat als het nieuwe verbond aanbreekt, dan breekt het eerst aan voor Israël en dat is eigenlijk nog wat te vroeg. Ver voor de tijd. En dat is precies het geval met de Sabbat. Als de Sabbat aanbreekt, is het nog helemaal niet de 7e dag van de week, het is nog de 6e. Nou ja, het belangrijkste deel van de 6e is om, laten we het zo zeggen. Maar als op de 6e dag de zon ondergaat, dan komt er nog een stuk van dat 6e etmaal, om zo te zeggen. Maar voor Israël begint dan al de 7e. Dat is de uitzondering. En het drukt zich hierin uit dat als in de toekomst hier op aarde dat koninkrijk van de Messias en daarmee dat nieuwe verbond geopenbaard wordt. Begrijp je me niet verkeerd, hè? Ik zei niet dat wij niet onder het nieuwe verbond leven. Sommigen trekken die conclusie en dat is te voorbarig, te naïef en anders gezegd, het is een denkfout. Het positieve daarvan is dat het dan toch gedacht wordt. Dan mag je al blij zijn, maar het negatieve is dat het een fout is. Hè? Als in de toekomst dat nieuwe verbond en het koninkrijk hier op aarde aanbreekt, wil het niet zeggen dat wij er niet onder leven, maar het wil zeggen wij hebben een deel aan het nieuwe verbond, dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel, maar niet hier op aarde, maar in de hemel, want we zijn met Christus gezet in de hemel. Daar is onze plaats, daar is ons domicilie, daar leven we uit en daar is ons burgerschap en burgerrecht enzovoorts. En in de hemel geldt dat daar het nieuwe verbond is aangebroken. En daarom worden gelovigen met Christus in de hemel gezet, want hier op aarde is het nog niet. Zie. En daarin ligt onder andere de hemelse positie van de gemeente vast. Maar als straks in de dagen van de wederkomst het koninkrijk van Christus op aarde gestalte krijgt, dan is dat wel heel erg vroeg, want de Bijbel leert in het algemeen dat eerst niet alleen het evangelie gepredikt zal worden over heel de wereld, maar aan de andere kant ook dat er de grote verdrukking zou komen over heel de wereld. Maar ver voordat dat evangelie over heel de wereld gepredikt wordt en is, wordt het gepredikt aan het Joodse volk. In Jeruzalem zelfs, meer specifiek, nog specifieker in de straten van Jeruzalem. Bedankt aan Openbaring 11. Dat bedoelt tot zover. En ver voordat de grote verdrukking uitgewoed is over de volkeren, is hij al uitgewoed over het Joodse volk, dan wel over de Joodse staat. Daar begint hij namelijk sowieso het eerste en daar duurt hij maar 3,5 jaar, wat erg kort is. Want volgens de Bijbel duurt de grote verdrukking, als ik het bij elkaar optel, strikt duurt het 36,5 jaar. Maar goed. Ja, nee, ik kijk niet op een jaar, daar gaat het me niet om, maar ik bedoel aanzienlijk langer. En dat laat zich ook wel allemaal verklaren, maar dan ben ik helemaal af van mijn onderwerp af, dus dat doe ik nou niet. Waar het me maar om gaat is dit verschijnsel, dat inderdaad de uitzondering is voor het Joodse volk, voor hen, voor Israël wil ik ook wel zeggen, maar in ieder geval het Joodse volk, voor hen begint het koninkrijk ver, voordat het begint in verband met de overige volkeren enzovoorts. Waarom ook niet, het zou de eersteling zijn onder de volkeren. en dus het eerste volk dat het koninkrijk zal binnengaan en daarmee ook een volk van koningen en priesters. En bovendien is het zo, het evangelie zou aan alle volkeren gepredikt worden voordat het koninkrijk definitief gestalte zou krijgen, maar wie zou het moeten doen, denkt u? Precies, Israël, en daarom gebeuren deze dingen bij Israël het eerst. En wat vroeg. Dus bij hun breekt de Sabbat wat vroeg aan. Namelijk al op vrijdagavond als de zon ondergaat, dat is het idee. Je hebt zelfs orthodox-Joodse kringen die dit hele verhaal gemist hebben. Het hele verhaal dat de Sabbat zou moeten... dat de Sabbat begint op vrijdagavond bij zonsondergang. Zij denken abusieflijk dat dat voor alle dagen geldt. Maar hebben toch in de Bijbel, ik weet niet hoe, want ik heb het ze niet na kunnen vragen. Hebben toch uit de Bijbel begrepen dat op een of andere wijze de Sabbat voor hen toch wat vroeger zou moeten beginnen. En daarom laten ze de Sabbat enige minuten voor zonsondergang beginnen op vrijdagavond. Ik vind het wel aardig. Ik heb geen flauw idee hoe ze erbij komen, maar het idee op zich is helemaal correct. Alleen is niet doorgedrongen dat vrijdagavond sowieso al te vroeg is, want het had zaterdagochtend bij zonsopgang moeten zijn. Hè? Dat weet u, hè? Zaterdagmorgen bij, zei ik het verkeerd? Zaterdagmorgen bij zonsopgang, dan moet de Sabbat beginnen normaal gesproken. Maar goed, de uitzondering is voor het Joodse volk en daar gaat het maar om. Ontleend aan de grote verzoendag, waarmee dus meteen gezegd is wat die Sabbat eigenlijk voorstelt, namelijk het aanbreken van het nieuwe verband. En deze dingen vind je dus uitgedrukt in de, wat ik altijd maar noem, de zesde en zevende bedeling. Ik zeg dus gewoon, de zevende bedeling begint voor de Joden ook wat eerder dan voor de rest van de volkeren. Die leven nog in de zesde, waarin het koninkrijk geopenbaard wordt, terwijl het aan Israël al geopenbaard is. En dat is de zevende bedeling. Zo zit dat. Het schuift over elkaar heen als het ware. Maar goed, dat is een onderwerp op zich. En ook niet zo makkelijk in de gauwigheid toe te lichten of te beargumenteren. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar laat tot u doordringen dat als Leviticus 23 spreekt over de grote verzondag, dan wordt daar niet gezegd wat voor rituelen daar allemaal volbracht zouden worden. Er wordt simpel gezegd, het is een Sabbat. En het is eigenlijk de Sabbat bij uitstek. Zie? En daarmee een beeld van het nieuwe verband als zodanig. Waarin een einde gekomen is aan alle menselijk streven en alle menselijk werk. En waarin uiteraard de Heer zijn werk zou doen, want dat is wat de Sabbat feitelijk is. In Hebreeën vind je die dingen kortgesloten. Dat wil zeggen, vind je ze bij elkaar. En ik doe het met opzet uit het hoofd, want Hebreeën schuif ik het liefst nog een poosje voor me uit. Dan wordt het steeds makkelijker om het later te kunnen, wat systematischer te kunnen bespreken. Maar in Hebreeën 4 vind je uiteengezet min of meer dat er een rust is, een Sabbat is, een rust is voor het volk van God. En dat Christus die rust is ingegaan en dat wij die bij hem behoren dus ook de rust zijn ingegaan. Nou ja, officieel. En de bedoeling is dat het ook in de praktijk zo is. Dat is Hebreeën 4, waarna de laatste versen volgen van Hebreeën 4 meteen. En die zeggen dat wij zouden ingaan tot de troon der genade achter de hoge priester aan. En dan ben je op grote verzoendag. Dus het ging over de Sabbat, de rust. En zonder enige overgang is het ineens in Hebreeën 4, wat is het, vanaf vers 28 of zoiets, is het ineens grote verzoendag. En die kortsluiting laat zich hieruit verklaren. Grote verzondag is de Sabbat bij uitstek. Ik zoek hem toch op. Nee, ik zeg vers 28. De helft ervan is ook genoeg. 14. Hebreeën 4 vers 14 is dat. Hè? En die rust ingaan wordt genoemd al vanaf... het hele hoofdstuk gaat erover feitelijk. Hè? In elk geval vanaf vers 3... met die uitdrukking, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Het is als het er helemaal over gaat, een verkeerde vertaling. Maar goed, dat is ook niet echt verkeerd, maar het betekent slechts onder een bepaalde voorwaarden zullen zij ingaan in mijn rust. Indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is, die van geloof namelijk, indien. Indien namelijk de prediking van het woord met geloof gemengd wordt, dat is vers 2, Als aan die voorwaarden, indien aan die voorwaarden wordt voldaan, dan zullen zij ingaan in mijn rust. Als je trouwens die uitspraak, het is uit Psalm 95 vers 11, als je die opzoekt daar, in Psalm 95 vers 11, voor zover ik mij zo gauw herinner, staat daar, nooit zullen zij ingaan in mijn rust. En dat is wel een wat erg volbarige vertaling geweest. In de dagen dat men geloofde dat de Joden sowieso niet behouden konden worden, omdat ze de Heer gekruisigd hadden en daarom gedisqualificeerd waren voor de eeuwigheid, waarna hun bezittingen dan wel hun zegeningen overgegaan waren naar de kerk, om zo te zeggen. Dat was in, wanneer het maar was, 16 zoveel, hè? De dagen van de Statenvertaling. Wij leven een jaartje 400 zowat verder. En in onze dagen denkt men dat Joden vanzelf al behouden zijn. Volstrekt, 100% het tegenovergestelde. Je wordt er niet goed van, hè. Toen dacht men, je moet de Joden het evangelie niet prediken, want die kunnen niet behouden worden. En nu zegt men, je moet de Joden het evangelie niet prediken, want ze worden sowieso wel behouden. Hè? En nou niet denken wie van de twee heeft gelijk. Wat is waarheid? Geen van beide uiteraard. Hè? De waarheid is die altijd al was, die altijd al gold, dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Er is niks moeilijks aan. Hè? En die vertaling met nooit zullen zij mijn rust ingaan, had ook moeten zijn. Slechts voorwaardelijk, want dat is de strekking ervan. Blijkt daar trouwens ook uit het verband. Taalkundig is het heel lastig. Om het uit te leggen, moet ik u zeggen, daarom waag ik me de meestal maar niet aan. Vooral in het Hebreeuws is dat wat lastig. In het Grieks is het wat makkelijker. Daar heeft men ook netjes vertaald hier in Hebreeën met indien. En dat kan je uitleggen. Indien, dat wil zeggen, als er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Dat is wat het betekent. Ik heb dat ooit wel nagezocht, ook vooral in het Nederlands. In het woordenboek, wat betekent indien? Nou, dat aan bepaalde conditie moet voldaan worden. En welke conditie, welke voorwaarden dat is, is makkelijk genoeg. Die van geloof. Want de evangelische kracht, Gods zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Dus welke voorwaarden moet het zijn? Die van geloof. En in het voorgaande vers, hier staat het erbij. Er staat, de evangelieprediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was in degenen die dat woord gehoord hebben. Het gaat dus om geloof in dat woord, dat is niks moeilijks aan. En als men dat woord hoort in de zin van gelooft, dan gaat men de rust in, dus niks zo rustgevend als de vertrouwen op wat God beloofd heeft. Nou goed, en dan volgt vers 4, want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken. God heeft de zevende dag van al zijn werken gerust. En daarna weer in vers 5. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan, terwijl dan blijft dat sommigen in de rust ingaan en degene wie het evangelie eerst verkondigd was niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. En dat was altijd al zo, in de dagen van Jozua, in de dagen van David, zeggen de volgende versen, kortom, bijna elk vers heeft dat woord rust in zich. Dan gaat het dus ook. De betekenis van de Sabbat als uitbeelding van het nieuwe verbond waarin Christus de hoge priester is en waarin Christus niet alleen Aaron, maar ook Mozes overtreft. Dat staat boven hoofdstuk 3, dus vooruit me weer. Die heb je toch tot zover de rust. Maar naadloos gaat het over in vers 14 naar, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Laat ons geloven, hij staat gewoon, hè. Laat ons deze belijdenis vasthouden. En dan vers 16, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En dat hoeft eigenlijk geen uitleg, je moet het één keer weten. De troon der genade is een term hier in Hebreeën ter aanduiding van de Ark des Verbonds. En meer in het bijzonder het verzoendeksel op de Ark des Verbonds. Zoals uit de verdere uiteenzetting blijkt. Dus moeilijker is je niet. Maar je hebt daar dus Sabbat en verzoendag, alsof het hetzelfde is. Wordt van het een overgegaan op het ander. En inderdaad, de verzoendag wordt beschouwd als een Sabbat. En zelfs, volgt daar nog bij, de Sabbat dan wel de verzoendag, komt wat vroeger dan gebruikelijk. En vandaar dat je er een toepassing van kunt hebben op Israël in de toekomst. In het bijzonder met betrekking tot het Joodse volk in de dagen van de wederkomst van Christus. Zeg maar in de zesde bedeling, grote verdrukking, wat het me wezen mag. Maar je hebt net zo goed een toepassing daarvan in onze dagen op de gemeente. Dan heet het weliswaar niet de zesde dag, maar dat maakt me nou verder niet uit. Het beginsel blijft wel degelijk dat wij al leven in het koninkrijk van Christus en leven onder het nieuwe verbond. Terwijl er genoeg zijn die met de Bijbel in de hand beweren dat dat niet kan omdat het in de toekomst pas zal komen. En hen ontgaat dat wij vervroegd als eerstelingen, als gemeente van eerstelingen daar deel aan hebben. Echter niet in onze aardse, maar in onze hemelse positie. Reeds. Ik denk altijd, nou ja, juist daar waar men nadruk legt op de prediking van de apostel Paulus en op de heerschappij van de genade en op het bijzondere karakter van de gemeente, juist daar zou men moeten weten en behoort men te weten dat wij eerstelingen zijn en dus een hoge priester hebben en zelfs eigenlijk een priesterlijk, zo niet zelfs een hoge priesterlijk volk zijn. Levend onder het nieuwe verbond, als eerstelingen. Maar ja, dat laatste ontgaat hem gewoon dan. Omdat men bedacht heeft dat dat slechts voor Israël is. Ik kan die dingen niet van elkaar onderscheiden. Dan is het ene voor Israël, het andere is weer voor de gemeente. Dat heb je in het christendom nog altijd al gehad. Dat men het ene aan Israël toeschuift omdat het niet uitkomt. En het andere naar de gemeente toeschuift of naar de kerk toeschuift omdat dat wel uitkomt. Hè? Dat is wat er gebeurt dan. Waarom wil men niet leven onder het nieuwe verbond? Omdat men begrijpt dat men dan een juk moet dragen. Maar dat wil men niet. Ook dat zachte juk niet onder het nieuwe verbond. In de praktijk. Nee, dit is de psychologische verklaring. Daar kan iedereen dus tegen protesteren. Ik weet het. Dus in een argument is dat een heel slecht, of in een discussie is dat een heel slecht argument, moet ik zeggen. Maar ik persoonlijk beschouw het los van elke discussie als een van de sterkste argumenten in deze zaak. Hoe komt het dat men dat niet wil zien in sommige kringen, of niet ziet, niet kan zien, omdat men geen juk wil dragen? Nee, want in die kring is de gedachte, wat wij ook doen of laten, het maakt toch niet uit. De Heer regelt alles, dus wat maakt het uit? De Heer is toch zeker niet van ons afhankelijk, hij doet zijn werk toch wel. En wij leven gewoon uit wat hij ons geeft. En dat verdienen wij niet, inderdaad. En we doen er ook niets voor, we kijken wel uit. We discussiëren wat over de Bijbel, we filosoferen wat over de Bijbel, enzovoorts, maakt verder toch geen verschil. Dat is de lering in de praktijk. Denk erom, ik ken hem heel goed, die gedachtegang hoor. En aan de andere kant, waarom wil men geen hoge priester? Waarom erkent men Christus niet als hoge priester? Omdat men dan afhankelijk is van hem. En dat wil men ook al niet. Men zegt gewoon, wij hebben geen hoge priester nodig. Wij zijn volmaakt gesteld en we hebben geen hoge priester nodig. En men leest niet dat er staat dat we volmaakt gesteld zijn in Christus. En als die er niet is, zijn we niet eens volmaakt. En God dienen zonder die hoge priester is een onmogelijkheid. Maar hen ontgaat gewoonlijk ook wat de hoge priester is. Men denkt dat de hoge priester iemand is die altijd maar onze kromme zaken recht moet breien enzovoort. En onze zonden moet wegdoen. En dan zegt men, ja maar die zijn allemaal al weggedaan. Dus dat is, wij hebben dat helemaal niet nodig. Dan moet ik u zeggen, dat is niet de functie van de hoge priester, althans niet de eerste. De functie van de hoge priester is dat hij leiding geeft aan de priesters in hun dienst aan God. En dat hebben wij wel degelijk nodig, dat iemand ons daarin leidt. Zie? Aan hem zijn wij ondergeschikt, hij maakt de dienst uit en hij leidt ons naar onze toekomstige bestemming en dat is pas de definitieve. En in de tussentijd hebben wij iemand die voor ons zorgt, dat is waar. Iemand van wie we afhankelijk zijn en hij heet inderdaad bij gelegenheid de hoge priester. En dus de hoge priester van het nieuwe verbond en dus leven wij onder het nieuwe verbond. Toen zei iemand, ja maar het nieuwe verbond kan toch niet verbroken worden, waarom heb je dan een hoge priester nodig? Dan zeg ik, dat is de omgekeerde redenering. Het nieuwe verbond kan niet verbroken worden, omdat er zo'n hoge priester is. Die is immers de borg van het nieuwe verbond. Enzovoorts. Ze zei iemand, ja, maar als het één keer geregeld is, hoef je toch niet ook niet voor eeuwig een hoge priester te hebben? Zeg ik, wat wil je dan? Dat hij ontslagen wordt? Nadat hij zijn werk gedaan heeft, nou is het volk aan, nou stuur hem eruit. Het is maar niet een werk wat hij doet, het is wie hij is. Een hoge priester is niemand die, is niet iemand in het algemeen die uit het volk genomen, ik let op, ik zeg het heel link, maar hè, is niet iemand die uit het volk genomen wordt en hier is de job en als je klaar bent kan je naar huis. De normale gang van zaken, de normale gang van zaken is dat de man aangesteld wordt voor de rest van zijn leven. En in de meeste gevallen in het Oude Testament was het zo dat iemand als zodanig zelfs geboren wordt. Aaron zelf niet, de eerste dus niet. Maar het blijft zo, wat Hebreeën 8 ervan zegt, geloof ik. Is het 8? Ik gooi het altijd door elkaar. 8 en 10 gooi ik altijd door elkaar. Maar het blijft zo wat Hebreeën erover zegt. De priesters, ik geloof dat het 10 is, Hebreeën 10, de eerste vers. De oud-testamentische hoge priesters werden door de dood verhinderd te blijven. Impliceren dat het de bedoeling is dat als ze één keer hoge priester waren. Nou ja, één tegelijk. Dus als hij één keer hoge priester was, zou hij dat blijven voor altijd. Was de bedoeling. Dat kon echter niet, omdat hij sterfelijk was. Waarna gezegd wordt, dat probleem is inmiddels opgelost, want de tegenwoordige hoge priester is dat geworden naar de kracht des onvergankelijke levens en hij leeft dus altijd. En hij blijft dus altijd. En of dat nodig is of niet, ja, dat vind ik een vraag die nogal buiten de orde is, hè? Dat maken wij toch niet uit? God heeft het nu eenmaal zo geregeld. En aangezien wij de rest van ons eeuwige leven God zouden dienen, en wij ook een priesterschap hebben ontvangen, naar de ordening van Melchizedek en naar de kracht des onvergankelijke levens, en wij dus altijd priesters blijven, hebben wij dus ook altijd een hoofd van dienst, namelijk een hoge priester. En dus blijft het, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En hij is dat sinds zijn opstanding. Daar gaat het om, hè. Zijn zulke eenvoudige waarheden, ze worden soms zo, ja, zo oppervlakkig bezien. Men moet die termen kennen, moet weten wat het inhoudt, wat de consequentie ervan is, enzovoort. Hè? Nou goed, we hebben het al later nog over, vandaag niet denk ik, maar dat komt nog een keer. Maar ik probeer terug te gaan naar Leviticus hoofdstuk 16. Want het punt is dat van die hoge priester we niet al te veel lezen. We weten alleen dat hij het hoofd is van de priesters. Daarom heet hij ook zo. Wij vertalen het met hoge priester. Strikt genomen heet hij hoofdpriester. Dat is het zou de letterlijke vertaling geweest zijn van de Hebreeuwse term. Hoofdpriester. En een variant is, dat wil zeggen een afwijkende term, is die van grote priester. En in Hebreeën vind je bij gelegenheid dat wij hebben een grote hoge priester. Vind je beide de Hebreeuwse termen bij elkaar, waarbij nog steeds de term hoofdpriester vertaald is met hoge priester. Maar ja, dat schijnt het Nederlandse woord te zijn, dus houd het maar zo. Maar hij is hoofd van dienst. Implicerend dat het hele, de hele verzameling priesters, om zo te zeggen, beschouwd wordt als één lichaam. En ook in het Nederlands is dat volstrekt correct uitgedrukt. Zo'n verzameling ambtenaren heet nou eenmaal één lichaam. Beambten had u misschien liever gehad, dat mag voor mij ook. Maar dat heet één lichaam. De Staten-Generaal, dat zijn ambtenaren toch in Nederland. De Staten-Generaal, of hoe dat maar heet, dat is één lichaam. Zo heet zo'n ding. En er is één hoofd, dat is officieel Hare Majesteit. Nou goed, en zo verder. Kijkt u maar in uw woordenboek wat die woorden betekenen. Ik had het dus liever gehad dat het vertaald was met hoofdpriester. Want dan vraag je meteen wat is het lichaam. En dan weet je meteen dat zijn de verzamelde priesters. En als Christus onze hoge priester is. Want wij hebben één hoge priester staat daar. In Hebreeën bijvoorbeeld. Dan weet je meteen dat het impliceert dat wij priesters zijn. Ook al zou het nergens zwart op wit staan. In heel Hebreeën niet. Het staat ook nergens zwart op wit in Hebreeën. En toch staat het er. Als vanzelfsprekend. We zijn zijn lichaam. door zijn ene offerande van zijn lichaam. Ik geloof dat we daar vorige keer mee geëindigd zijn. Uit Hebreeën 10, hè. Hij heeft zichzelf geofferd, namelijk hij heeft zijn lichaam geofferd en in dat ene offer zijn wij geheiligd. Precies. De hoofdpriester, de priester die hoofd is, zal ik maar zeggen, nam het initiatief en hij offerde zichzelf. En dus logischerwijs het lichaam waarvan hij nou eenmaal hoofd is, als er geen lichaam is kun je geen hoofd hebben. Hoofd waarvan? Dus het hoofd heeft zichzelf geofferd en daarmee zijn lichaam geofferd. Maar als het hoofd hoofdpriester is, dan is het lichaam een lichaam van priesters. En dat is ook inderdaad zo. En merkwaardige wijze, ik zou geen tekst weten in de Bijbel waar dat zo expliciet letterlijk zwart op wit zo staat. Totdat ik terechtkom in Openbaring 1. Maar dan wordt het achteraf genoemd alsof het algemeen bekend is. En dat bevestigt dus dat als je het niet zwart op wit daarvoor gelezen hebt, moet het ergens geïmpliceerd zijn, moet het ergens in opgesloten zitten. En in Openbaring 1 vers 6 staat, hem die ons lief heeft en ons gemaakt heeft, tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, die ons gemaakt heeft, zei Johannes. Tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid enzovoort. Een mooie zin die in een andere zin ingebed is. En de aardigheid daarvan is dat de uitdrukking hem zij de heerlijkheid, maar die zin wordt onderbroken, dat die zin hem zij de heerlijkheid dus essentieel is voor de koningen en priesters die Johannes in de tussenzin noemt. De koningen en priesters die hebben de verantwoordelijkheid om hem eer en heerlijkheid te geven. Dat is de functie van de gemeente namelijk. Een paar hoofdstukken verder kom je ze tegen, heten ze oudsten. In hoofdstuk 4 en 5. Nee, ga ik allemaal niet uitleggen, maar het aardige van, als ik zo dwars door de Bijbel heen ga, is dat die dingen gewoon over elkaar heen en op hun plek vallen. Er is niks moeilijks aan. Zie je? Schrift met schrift vergelijken, zo snel mogelijk. Dan hoeft dat geen enkel probleem te zijn. Maar goed, ik probeer de draad op te nemen in Leviticus, want in Leviticus 16 zijn we op de grote verzondag en daar treedt de hoge priester op. Als u begrijpt wat ik bedoel. Weet u nog hoe dat zat met Aaron? Dat was de eerste hoge priester. Hè? De man wordt geïntroduceerd nadat Mozes gezegd had tegen de Heer, Heer, u kunt mij wel zenden, maar dat is niet zo verstandig, of wat hij maar zei. Hè. Ik kan u beter niet doen, want ik ben niet goed van de tongriem gesneden, eten dat. Hè. Ik stotter een beetje, denk ik altijd. Hè. Maar dat was Mozes. Hij sprak niet zo goed. Toen zei de Heer tegen hem, nou, dan geef ik je een mond mee. En dat bleek zijn broer te zijn, hè? Aaron. Nou goed. En Aaron moest dus het woord voeren. Toen ze samen naar de farao moesten om te zeggen, let my people go, weet u wel. Maar goed. Ja, in welke taal weet ik niet. En dan staat er, en Mozes zeide, en dan weten wij dat het niet Mozes was die het zei. Dat moet Aaron geweest zijn. En Mozes zeide, wat was Aaron? Vind ik altijd heel prachtig, hè? Het woord wordt gesproken door Aaron, maar de aardigheid is, officieel was het Mozes. Niettemin, Aaron stond daarbij en wij weten dat hij het eigenlijk was. Hij sprak namens Mozes, maar goed, hè? En de aardigheid is dat diezelfde Aaron toen nog niet, maar later, toen de verlossing tot stand gekomen was, gesteld werd tot hogepriester. Toen was het ineens, zonder mij af, Aaron en de zonen van Aaron en weet je veel hoe het allemaal verder ging. Maar toen Aaron voor de farao stond en namens Mozes sprak, dus de woorden van Mozes uitsprak, was hij geen hoge priester. Hij moest het nog worden. Laat het tot u doordringen. En dat is een van de grote knelpunten in heel die opvatting omtrent Christus als hoge priester. Men is altijd geneigd geweest om de tegenwoordige hoedanigheden van Christus met terugwerkende kracht op hem van toepassing te brengen. Zo van, wat hij nu is, was hij altijd al. En men heeft de dynamiek, want ik weet nooit zo goed hoe ik dat onder woorden moet brengen. Ik heb ook een Aaron nodig, dan denk ik wel eens om dat goed te zeggen. Maar men heeft de dynamiek eruit gehaald. De beweging en de voortschrijding uit het verhaal heeft men weggehaald. Mijn Bijbel leert over de Heer Jezus. Waar hij vandaan kwam, wat er gebeurd is onderweg, hoe het zo gekomen is en waar het uiteindelijk toe geleid heeft. En in de theologie heeft men het hele verhaal weggeredeneerd en gezegd, wat hij nu is, was hij altijd al. En wat hij vroeger was, is hij nu nog, enzovoort. Alsof het statisch is, alsof wij een God hebben die niks doet. En sommigen kunnen zich daar goed in vinden, een God die niks doet. Onder het motto, dan doen wij het zelf wel. En als je toch onder de wet leeft, ja, dan moet je het zelf doen. Zo zit het nog een keer, hè. Ik heb het altijd heel vreemd gevonden. En aan de andere kant heeft lang geduurd voor het op me doordrong wat er werkelijk aan de hand was. Hè? Hij is de hoge priester. En men zegt, hij was het altijd al. En dat is niet zo. En hij is de zoon van God. En dat was hij altijd al. En dat is niet zo. Dat staat ook nergens in de Bijbel. Het tegenovergestelde staat in de Bijbel. Zowel met betrekking tot dat zoonschap als met betrekking tot het hoge priesterschap van Christus. En iets als, hij is de koning, en dat was hij altijd al, dat is niet zo. En dat koninkrijk der hemelen, dat was er niet altijd al. Dat moest nog opgericht worden, dan wel komen, dan wel nabij komen, dan wel geopenbaard worden, maar het was er niet. Het moest allemaal nog gebeuren. Nou ja, ik ben in gedachten in Genesis 1, toen moest het allemaal nog gebeuren. En toen zei God, daar zij licht, want moest nog komen, dat licht enzovoort. Hè? En al die andere dingen meer die daar tot stand kwamen, die waren er nog niet, die moesten er komen. En voor zover ze er waren, konden ze nog niet gezien worden, dus moest dat nog gebeuren. Dat gezien worden aan de hemel, weet u wel, zon, maan en sterren en hoe het maar zijn mag. En uiteindelijk laat ons Adam maken, want ik citeer het toch altijd maar gewoon zoals het Hebreeuws het letterlijk zegt. Dan kan ik tenminste geen vertaalfout maken. Laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis. Die was er dus nog niet. Die moest later verschijnen. En die kwestie van gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Ja, dat was hij nog niet. Dat moest hij nog worden. En wat dacht u van Hebreeën 12? Waar staat dat de Heer Jezus de loopbaan gelopen heeft die hem was voorgesteld, impliciet, op aarde. En heeft die loopbaan gelopen vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Achter hem was die dus ook al niet. Ofwel? Nou ja, tot op zekere hoogte. Maar de heerlijkheid die hem voorgesteld is, was groter in ieder geval dan de heerlijkheid die hij ooit opgaf. Hebben jullie nog wat zo? Nou ja, goed. Dus hij was naar iets onderweg. Er moest nog wat worden. En rond kerstfeesten hebben we er minder moeite mee. Dat is gek genoeg. Maar misschien zijn we dan ook wat ontvankelijker even. Hè. Dan hebben we het over, ja, dat was de kribbe. Maar de route ging van de kribbe naar het kruis. En via het kruis naar de kroon. Om eens wat te allitereren. Daarom wou ik het woord kribbe toch maar laten staan in een eventueel nieuwe Bijbelvertaling, want voerbak, van de kribbe via het kruis naar de kroon, dat allitereert toch veel beter, mensen, komen we toch, hè. Beetje cultuur erin houden, lijkt mij. Maar goed, maar we weten hoe dat gaat, hè. En we kennen Filippenzen 2, hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Maar in die traditionele theologie redeneert men zijn vernedering ook gewoon weg. Men doet net alsof het er niet was. Hij werd mens, maar eigenlijk was hij dat niet, weet u wel. Nou ja, hij was het wel, dat staat in de Bijbel, maar wij weten iets meer. Eigenlijk was hij dat niet, hè. Hij werd wel, er staat wel in de Bijbel dat hij vernederd werd, maar in werkelijkheid, wij weten wel beter. Enzovoorts. Zoiets. Begrijp me goed, daar kun je ook hele avonden over discussiëren. Het heeft geen zin. Ik probeer u alleen maar het idee voor te houden hoe het ongeveer zit. Men is geneigd dat weg te redeneren. Is hij de zoon van God? Ja, wis en waarachtig wel. Maar de vraag is hoe lang al? Nou, nog niet zo lang. Een jaar of 2000. Volgens mijn Bijbel. Zo simpel is dat. De Heer Jezus is God. Ik twijfel daar geen moment aan. Op geen enkele manier. Hij is God. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Ik geloof het zelfs zo sterk dat als God verschijnt, dan zien wij de gedaante van de Heer Jezus Christus. Zo sterk geloof ik dat hij God is. Maar het is niet altijd zo geweest. Nee, dat kan niet, broeder, want hij was ook niet altijd Jezus van Nazareth. Dus als God verschijnt en er verschijnt de gedaante van de Heer Jezus, wel, hij was niet altijd de Heer en hij was ook niet altijd Jezus. Dus hij pas later geworden, bij zijn menswording, enzovoort. En dat in het bijzonder geldt net zo goed, met grote nadruk, omdat de Bijbel zelfs een heel hoofdstuk aan wijdt, voor zijn priesterschap, zijn hoge priesterschap. Hij was het niet altijd. Het was wel de bedoeling dat dit zou worden. Dat was altijd zo, ja. Dat wil zeggen, vanaf Genesis, voor mijn part vanaf Genesis 14 dan. Maar goed, hè, hij zou het worden, inderdaad. Dat was wel de bedoeling, maar hij was het nog niet. En hoezeer het van tevoren ook allemaal geregeld was, het moest in de praktijk nog uitgewerkt worden. Daar gaat het om. En als wij in het Oude Testament dus Aaron tegenkomen als hoge priester, stellen wij vast dat voordat hij hoge priester was, was hij al bij God in dienst. Nou ja, onder aanvoering van Mozes. En hoezeer Aaron ook het woord voerde, het was het woord van Mozes. Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Het is nog niet als zodanig actief, maar het is zijn mond. En vandaar dat heel het Oude Testament op een of andere wijze een schaduw is, een aanleiding, een toeleiding, een type, een beeld is van de betere dingen van het Nieuwe Verbond. En als je dus leest over de grote verzoendag, nee, laat ik het dan voor mezelf zeggen, als ik lees over de grote verzoendag, dan duurt het heel lang voor ik een keer denk, oh, maar eigenlijk moet ik natuurlijk eerst weten hoe dat dan precies de bedoeling was op die grote verzoendag, hoe men dat zou doen. En eerlijk gezegd, dat weet ik tot vandaag nog niet. Daar heb ik twee redenen voor. Eigenlijk één. Maar de ene reden is dat ik uit mijn Bijbel niet goed kan opmaken hoe dat nou allemaal gebeurde op die grote verzoendag. Echt niet. Nou ja, bepaalde grote lijnen, algemeenheden, maar gedetailleerd zou ik het niet weten. En het tweede argument, dat eigenlijk hetzelfde is, dat is dat ik het in de Joodse traditie dus ook al niet tegenkom. Nou zegt dat niet veel, want de Joodse traditie kent al ook al een jaartje of 2000 geen grote verzoendagen meer. Nee, sinds de verwoesting van de tempel in elk geval niet meer. En de vraag is wat eventueel de Talmud en de commentaren erop daar nog over te melden hebben. Maar of dat in overeenstemming is met wat Mozes, of wat in Leviticus, of wat in Numeri erover staat, is nog maar zeer de vraag. Want dat weet u, hè? Er is geen doorgaande traditie vanaf Mozes tot aan de dagen van de Heer Jezus en de apostelen, dat wil zeggen tot aan Matthäus, om zo te zeggen, die is er niet. Er is sowieso geen Mozaïsche traditie geweest. Het is alleen af en toe een soort herleving geweest van nostalgische gevoelens, zal ik maar zeggen. Dat men dacht, we moeten toch eens iets doen aan wat er in de wet staat. Laten we maar een keer Pasen vieren. Of laten we maar een keer Grote Verzoendag vieren, maar meestal deden ze het niet. Uitlopend in de Babylonische ballingschap, maar een traditie was er niet. En pas in de ballingschap, in het buitenland, gebeurde wat altijd gebeurt als mensen emigreren met een groepje. Nee. Ja, dat weet u toch. Dan gaat een groep Hollanders emigreren naar Canada, Amerika, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, waarheen dan ook maar. En dan gaan ze op een kluitje zitten. Dat waren ze in Nederland ook gewend en daarom zijn ze geëmigreerd. Maar omdat ze hier op een kluitje zaten, maar goed. Toch? Ja, en ze bouwen daar een kerk, inderdaad. En ze leven daar verder zoals ze in Nederland leefden, met dit verschil dat in Nederland het een en ander verandert. Dan kun je rustig zeggen dat er wat verandert in Nederland. Maar daar in die emigratielanden niet, blijft alles precies zoals het was, want zo deden ze thuis enzovoort. Daar ontstaat pas de traditie. Als je een Nederlandse traditie wil vinden, dan moet je dus naar het buitenland. Hier in Nederland zijn we te lang kwijt. Echt waar. Heel vreemd. Daar kan ik wel uitgebreid over vertellen, maar dat doen we nou niet. Maar dat is wat de Joden gedaan hebben. Die gingen naar in de Babylonische ballingschap. Die dachten, maar wij zijn Joden, we willen hier onze identiteit niet verliezen. Daar heeft men het woord assimileren uitgevonden en daarna niet vervoegd. Nou ja. Kortom, zij wilden Joden blijven, dus ze moesten een eigen cultuur hebben. Die hadden ze ook niet, of het moet er een van afgoderij geweest zijn. Maar dat hadden die heidenen daar in Babel ook. En ze hadden altijd de goden der heidenen gediend. Daarom zegt de Heer, jullie horen thuis onder de heidenen, ga er maar naartoe. Dat deden ze, maar toen moesten ze ineens zo nodig een eigen identiteit hebben. Tot vandaag, dat is 2.500 jaar later, is men nog steeds op zoek naar de Joodse identiteit. Die heeft men gewonnen in Auschwitz, maar dat mag ik niet zeggen vandaag. Gisteren ook niet, morgen ook niet. Hè? Soms denk ik, ja, dat mag misschien niet, maar soms denk ik dat Joodse identiteit ontleend wordt juist aan het negatieve, aan het antisemitisme. Zolang ze vervolgd worden, zijn ze Joden. Dus als ze niet meer vervolgd worden, moet getwijfeld worden of ze nog Joden zijn. Dat denk ik wel eens. Ik weet niet hoe dat komt, maar in ieder geval, en ik heb dat vaker gezegd, de vraag naar de Joodse identiteit brengt de Jood in grote verlegenheid. Omdat er geen antwoord op is. Wie is een Jood? Men weet het niet. En toen, in die dagen, dat is 2.500 jaar terug, iets langer zelfs, kwam men in Babylonische ballingschap. Toen heeft men gegrepen naar de Bijbel, of althans wat men ervan had. Tot op die dagen, dat is het grootste deel van het Oude Testament dus. Hè. Uiteindelijk het hele Oude Testament. Maar in ieder geval, toen heeft men daarna gegrepen en toen heeft men een eigen religie gesticht. Omdat als er iets kenmerkend is voor een volk, is het hun religie. Vandaar dat het kenmerk van het Nederlandse volk niet meer bestaat, want we hebben geen godsdienst meer. Hè? We zijn ontkerstend en nou zijn we compleet verdwaald en oprukkende. Vreemde godsdienst accepteren we ook niet. Dus ja, dat wordt toch een beetje lastig en... Dan denk ik, laten we maar aansluiten bij Europa, want een eigen identiteit hebben we toch al niet meer. Maar dat meen ik ook niet natuurlijk, hè. Ja, maar zoiets. Als je gedachten de vrije loop laat, dan krijg je dit soort dingen. Maar goed, maakt u zich geen zorgen over wie wij zijn, weten wij. Wij zijn kinderen Gods. En we hebben een hemels burgerschap. En wij hebben inderdaad een hoge priester, een hoofd die voor ons zorgt. Maar goed, een doorgaande mosaïsche of wettische traditie is er niet geweest. Men heeft in de Babylonische ballingschap wat in elkaar gestoken en bij gebrek aan een tempel een synagoge uitgevonden. Dat is nog een Grieks woord ook, voor alle duidelijkheid. Synagoge is Grieks, is helemaal niet Hebreeuws, is Grieks en komt in heel de Bijbel niet voor. Nou ja, in het Nieuwe Testament... Maar wordt daar veroordeeld, zoals u weet. Het is de plaats waar de Joden samenkomen, waar ze hun eigen godsdienst hanteren. En de Heer zelf had daar geen goed woord ooit maar voor over. Laat dat ook tot u doordringen. Hè? De Heer stond niet sympathiek tegenover het judaïsme. Integendeel, hij stond daar juist buiten. Zie? En hij beschouwde het als vreemd aan de Bijbel en bovendien in strijd met de mosaïsche inzettingen. Begint u maar gewoon voor in Matteüs te lezen en let u maar op wat er gebeurt, wat er gezegd wordt, hoe het besproken wordt. En als Matteüs te moeilijk is, dan doen we het wat langzamer aan, dan lezen wij het Johannesevangelie en die is ook makkelijk genoeg wat dat betreft. Er is geen goed woord voor het Jodendom in te vinden. Alleen goede woorden voor mensen die geloven. Maar die worden gewoonlijk uit de synagoge geworpen dan. He? Omdat ze daar, om voor de hand liggende reden, niet thuis horen. Zo steekt het in elkaar. Zie? Maar punt is, als ik dus lees over Grote Verzoendag, want daar had ik het over, dan denk ik niet aan hoe die dag werd ingericht, want gedetailleerd vind ik het ook niet. Maar wat ik wel denk en weet, is dat al die oud-testamentische inzettingen op een of andere wijze verwijzen naar nieuw-testamentische waarheid. En zo lees je dat dan ook. En dan lees je dus in Genesis 1 bijvoorbeeld: laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En de hele korte route is dan de vraag: en wie is die Adam dan? Bij nader inzien, die vraag staat halverwege de Bijbel ergens. In Psalm 8, hè? Wie is die mens die aangesteld is over de werken van Gods handen? Echt wel. En het antwoord daarop wordt gegeven tegen het eind van de Bijbel, zwart op wit en bij. Weer in Hebreeën, kan het ook niet helpen, Hebreeën 2, die zegt gewoon, dat is Jezus. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Wie is dat? Dat is de Heer Jezus Christus. Nee, niet in zijn geboorte, in zijn opstanding. Uiteraard. Want slechts over de opgewekte wordt gezegd dat hij het beeld Gods is. Dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. Dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont. En meer van dat soort uitspraken. En dat hij degene is die ons God openbaart. Enzovoort, om eens wat andere termen in dat verband te gebruiken. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Natuurlijk, maar dat was er niet altijd, dat staat ook niet in de Bijbel. Al deze uitspraken zijn uitspraken over de opgewekte. Dus nadat hij uit de dood uitermate, dus tot in de hemel zelf, werd verhoogd. En zo wordt het toch nog grote verzondag, denk ik dan. Want als hij vanuit het dodenrijk verhoogd wordt tot in het binnenste heiligdom, om zo te zeggen, tot in de hemel zelf, en als eerste bovendien, en zeker als eerste mens, dan hebben wij dus in de opstanding en hemelvaart van Christus de uitdrukking van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die inderdaad van Gods wegen uit de mensen geroepen wordt, met dank aan Hebreeën 5 vers 1, die uit de mensen geroepen wordt en gesteld wordt bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Daar gaat hij de hemel binnen, het heiligdom in, en daar functioneert hij als hoge priester. Dat is het verhaal. En de illustratie daarvan vinden wij in Leviticus 16. Met andere woorden, en heb ik het met opzet langs een heel andere kant uiteengezet, een aanloop genomen. Met andere woorden, in de handboeken staat altijd dat je in het Oude Testament eigenlijk geen profetieën vindt over de opstanding van Christus. Nou ja, vooruit dan. Een enkele, vooruit. Dat is wisselgeld dan. Hè? Maar eigenlijk niet. Als je het niet weet, staat het er eigenlijk niet. En in elk geval niet over zijn hemelvaart. Dat heb ik zelfs gelezen, met alle respect voor de man overigens, heb ik zelfs gelezen bij Dr. Lewis Perry Chafin. Dat is ongeveer, naast Schofield, ongeveer de vader van de bedelingenleer, zal ik maar zeggen. En die schrijft zwart op wit in zijn systematische theologie. Dat is het beste werk wat ik ken op dat gebied. Daarom zeg ik het ook, hè. Die schrijft zwart op wit dat je in het Oude Testament geen profetieën vindt over de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Daar heeft de man eigenlijk ook gelijk in. Als je tenminste de illustraties ervan buiten beschouwing laat. Bij nader inzien, ik denk dat het toch één is over de hemelvaart van de Heer Jezus. En heel duidelijk ook, namelijk die van Psalm 68. Die van opgevaren zijnde naar de hoogte enzovoorts. Daarna aangehaald in Johannes 3. Niemand is opgevaren in de hoogte, of in de hemel staat daar. Dan de zoon des mensen, die is dus uit de hemel is nedergedaald, anders kon hij ook niet de zoon des mensen zijn. Dan vind je Bijbels commentaar op Psalm 68. Maar daarna kun je ook nog beweren, en ik denk dat de gedachte van Zever ook is, dat als je Johannes 3 er niet naast hebt, kom je bij Psalm 68 ook niet op het idee dat het daar gaat over de hemelvaart van de mens. Maar ja, zo niet, wat betekent dan opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevankelijk weggevoerd, enzovoorts. Wat betekent dat dan? Goed, dus laat het maar zitten, maar ik vertel dit alleen niet om daar een mening over te hebben of een uitspraak over te doen, maar om aan te geven dat er dus geen expliciete uitspraken of nauwelijks expliciete uitspraken te vinden zijn in het Oude Testament over de opstanding en hemelvaart van Christus en daarmee zijn aanstelling tot zoon, tot eerstgeborene, tot hoge priester en dat soort dingen meer. Maar we hebben talloze illustraties van. En bij nader inzien, bijna alle tekenen, wonderen, visioenen, weet je veel wat, Zijn daar illustraties van? Dan sta ik te denken, laat ik er een paar noemen, maar dat is geen begin aan gewoon. Het gaat daar altijd over namelijk. En deze ook. Want het ingaan van de hoge priester naar de ordening van Aaron, in dit geval Aaron zelf dus oorspronkelijk nog, in het heilige der heiligen, achter het voorhangsel, tot voor de Ark des Verbonds, namelijk het verzonddeksel, is niks anders dan de uitbeelding van de opstanding en de hemelvaart van Christus. En het wordt gedoubleerd, dat wil zeggen, je komt het nog een keer tegen in een parallel. Je vindt hem ook terug in het feit dat hij met het bloed in ieder geval eerst van één var en daarna ook van één bok moest ingaan in het heiligdom, want zowel de var als de bok, er is verschil tussen, maar daar heb ik het misschien nog over, zowel de var als de bok zijn een uitbeelding van opstanding. Dat bloed, dat leven van die dieren wordt gebracht in het heiligdom. Dat is een beeld van het inbrengen, in ieder geval in het nieuwe verbond, maar het Nieuwe Testament zegt erbij, nou ja, dat heilige der heilige is eigenlijk gewoon de hemel zelf. En dus, het is een beeld van opstanding en hemelvaart. En als het er helemaal over gaat, nu voor de pauze dan maar even, en even zwart-wit. Hij moest ingaan met het bloed van één var en met het bloed van één bok. De var is een jong rund van het mannelijk geslacht, namelijk één stier. Vandaar dat het in het Nieuwe Testament heet, vanwege de herhaling alle jaren door, het bloed van stieren en bokken. Maar per jaar het bloed van één stier en één bok. De stier of de var, zoals je dan via het Oude Testament heet, is in de eerste plaats een beeld van de Heer Jezus zelf. En het bloed van de var is dus een beeld van het bloed van Christus, namelijk het leven van Christus. En als het gebracht wordt tot in het heiligdom, is het een beeld niet alleen van zijn opstanding, maar ook van zijn hemelvaart. En wat de bok betreft, hij ging in met het bloed van die bok. Nou, een van de twee bokken is het dan, maar daar hebben we het ook nog wel over. De bok is een beeld van het volk als zodanig, dat staat er namelijk bij. Nou, dat lees ik straks na de pauze dan wel. En het bloed van de bok is dus een beeld van het leven van de gemeente. En de bok vertegenwoordigt het volk en het volk gaat met hem de hemel binnen. En het is dus een beeld van dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. Dat het uiteindelijk ook een beeld is van de, van laten we zeggen, onze lichamelijke toevergadering tot hem. Dat is waar, maar dat is eigenlijk van minder belang. Het gaat om het idee dat wij met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel. Dat was Efeze 2. En in het Nieuwe Testament, als het aangehaald wordt, dat is in Hebreeën, waarvan ik al zei, daar hebben we het later nog wel uitgebreider over, dus dan houdt u dat wel te goed. Daar worden die twee dingen als één beschouwd. Daar staat dat de Heer Jezus is eenmaal ingegaan enzovoort. Op grond van niet twee offers, eerst voor zichzelf en dan voor het volk. Maar op grond van maar één wordt het bij elkaar getrokken. Omdat er in de praktijk geen verschil is tussen Christus en zijn volk. Heb je dat nog? Ik bedoel, Aaron stond, was genomen uit het volk en stond boven het volk in verband met de dienst aan God. Dat is waar. En ze waren familie. Maar waar het gaat om Christus en de gemeente, is de relatie veel nauwer dan dat. Ik bedoel, dezelfde termen kunnen daarvoor gebruikt worden nog steeds. Maar in werkelijkheid is de relatie veel nauwer dan dat. Want het leven dat wij hebben is niet verwant aan dat van Christus. Het is dat van Christus. We hebben zijn leven ontvangen. Namelijk, je kan van Israël niet zeggen dat het leven van Aaron ontvangen had. Hebben jullie nog? Vandaar dat het van elkaar gescheiden is. Het wordt als twee dingen gezien. En waarom ook niet? Christus en de gemeente kun je ook zien als twee dingen. Maar als het er helemaal over gaat, is het één ding. Namelijk Christus en daaraan verbonden de gemeente. En daarom heet het in het Nieuwe Testament niet twee offers, maar één offer. En met het één, dat is Hebreeën 8 en daarna Hebreeën 10. En met het ene offer zijn ook wij geheiligd geworden. Want wat op hem van toepassing is, is dus op ons van toepassing. Omdat wij één plant met hem geworden zijn enzovoorts. In Leviticus 16 vers 2... lezen wij, spreek tot uw broeder Aaron dat hij niet te allen tijden ga in het heilige binnen de voorhang. voor het verzoendeksel dat op de ark is, opdat hij niet sterven. Want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Hiermede zal Aaron in het heilige gaan, dat wil zeggen, hij zou toch gaan, maar normaal niet. Maar bij één gelegenheid wel, dat is die van de verzoendag dus. En als hij dan gaat, zou hij hiermede in het heilige gaan. Dat wil zeggen, in het heilige der heiligen is de bedoeling, hè? Achter het voorhangsel, daar waar de Ark des Verbonds staat, met het verzoendeksel. Namelijk met een var, een jong rund, dat is hetzelfde als die var uiteraard, ten zondoffer en een ram ten brandoffer. En daarna wordt ook nog gesproken over, hij zal nemen twee geitenbokken, dat is in vers 5. Maar die geitenbokken worden in verband gebracht met wat genoemd wordt de vergadering der kinderen Israëls. Die geitenbokken namelijk vertegenwoordigen het volk zelf. Maar van de var wordt gezegd in vers 6. Daarna zal Aaron de var des zondoffers die voor hem zal zijn offeren. En zal voor zich en voor zijn huis verzoening doen. De var is dus de uitbeelding van de hoge priester zelf. En de twee bokken, de twee geitenbokken uit vers 5, staan voor het volk. En met beide dingen gebeurt ongeveer hetzelfde. Het bloed namelijk van zowel de var als van althans één van die geitenbokken wordt gebracht in het heiligdom. En in het bijzonder voor en op het verzoendeksel. Zoals het daarna in vers 14 en 15 en zo verder besproken wordt. Maar eerst even die var in vers 3. Hiermede zal Aaron in het heilige gaan met een var, een jong rund. Dat wil zeggen een stier. Dat wil zeggen een jonge stier. Dat wil zeggen een kalf van het mannelijk geslacht. En die komen we wel vaker in de Bijbel tegen, denk ik altijd. En ik vind het leuk om het even aan te halen. Want wij kennen allemaal het gouden kalf. Toch? Maar dat bleek niet te mogen. De gouden kalf. Dat mocht niet. Hè? En toch, hier vinden we één kalf. Een mannelijk kalf. Jong van een jong rund enzovoort. Als uitbeelding van de hoge priester. En daarmee gewoon als uitbeelding van Christus zelf. Hoogst persoonlijk. En ik maak van de gelegenheid gebruik. Want ik was toch even bezig vanavond om er even bij te zeggen dat het gouden kalf net zo goed een type is van Christus. En dan zegt u, ja, maar dat was toch fout, dat mocht toch niet? Dan zeg ik, nee, dat mocht niet, maar de hoge priester mocht ook het heilige niet binnen. Daar begint het verhaal ook mee. Op één uitzondering na. Hebben die tot zover? Er zijn wel meer dingen verboden in de Bijbel. En toch hebben ze een zeer positieve betekenis, soms. En dat geldt voor het gouden kalf ook. Want kijk, een rund, een stier eventueel, dat is een var, hè? En eventueel een koe, dan heet het een vaars in Oud-Nederlands en ook in de Bijbel. Een rund is de uitbeelding van het individu, voor zover ik er iets van begrijp, dus ik neem alweer even wat afstand, maar voor zover ik er iets van begrijp, is het rund een uitbeelding van het individu, iemand, de individuele mens, in dit geval de individuele Christus, uiteraard, maar goed, het individu, en daarnaast het kleinvee, dat zijn meer specifiek kuddedieren overigens, en bovendien niet alleen zijn het kuddedieren, maar ze zijn ook nog volgzaam ook. Dat is kenmerkend voor klein vee. Dat weet je ook, hè. Een grote vee, dat moet je opjagen. Dat komt niet achter je aan. Dat moet je opjagen als je het ergens heen wil hebben. Het klein vee moet je vooruit lopen. En dan volgen ze. Dat zijn schapen en geiten. Hebben we die nog? En het verschil tussen die beiden, dus individu wordt uitgebeeld door een rund. En een volk wordt uitgebeeld door klein vee, in het algemeen. Voor zover ik het kan zien, is dat het verschil. En het drukt zich onder andere hierin uit dat de stier, het rund, het mannelijk rund, bij uitstek een beeld is van God. In de Bijbel ook. Er zijn meer beelden, uitbeeldingen, typen van God uiteraard. Maar één daarvan is de stier. Begrijp je me goed? De leeuw is dat ook. En de arend is dat ook. Met een ander aspect. Andere gevoelswaarden. Ga ik nou niet op in. Maar u kent de vier cherubim, weet u wel. Met de vier aangezichten. Die van een leeuw, een rund, een mens en een arend. Heb je ze. Maar in ieder geval, de stier is een uitbeelding van de godheid als zodanig. Dat hebben wij ook niet uitgevonden. Dat wisten de oude Egyptenaren al. En die hadden dus een heilige stier. Als uitbeelding van de oppergod, om zo te zeggen. De heilige stier. Ja. In India bijvoorbeeld, waar men totaal de weg kwijt is, en waar men verkeert midden onder allerlei religies die niet een god kennen, maar in tegendeel eigenlijk alleen de schepping, niet de schepper, maar de schepping kennen, dat weet u toch, hè? Men dient eigenlijk de wereld als zodanige. Voor zover men in die Oosterse godsdiensten al goden kent, zijn ze altijd uitbeelding van bepaalde natuurkrachten. Het is niet God de schepper, die kent men niet, men kent alleen krachten als zodanig, maar het is de schepping. Daar heeft men dus niet de heilige stier, maar heeft men heilige koeien. Zie? Het is min of meer het tegenovergestelde, maar het komt wel overeen. Nou goed, ga ik niet verder op in, maar de aardigheid vind ik altijd dat toen Israël uit Egypte verlost werd, waar men de heilige stier kende als uitbeelding van de godheid, De vruchtbaarheid namelijk. God is degene die alles gemaakt heeft, die alles voortbrengt, de schepper en de stier als uitbeelding van vruchtbaarheid als zodanig en als oorzaak der dingen is dus een uitbeelding van de schepper. Dat is zo. Vandaar dat we zelfs aan de sterrenhemel een sterrenbeeld stier hebben. Maar het is de uitbeelding van de godheid als zodanig. En toen Israël uit Egypte geboren werd, nadat de wateren gebroken waren, zeg ik altijd, om dat woord geboren worden maar even te versterken, weet u wel. Toen dachten zij ook een god nodig te hebben. En waar komen ze mee op? Met niet de stier, dat was in Egypte, maar ze waren net uit Egypte geboren, dus ze hebben een kalf. Een jonge stier, een kalf. Een gouden kalf bovendien, als uitbeelding van de eeuwigheid. Maar u begrijpt toch gewoon dat dat gouden kalf een beeld is van de Zoon van God, de Eeuwige? Of niet? Nee, u struikelt waarschijnlijk over dat het afgoderij was en veroordeeld wordt enzovoorts. En dat maakt het wat lastig. Maar daar is niks moeilijks aan. Er waren veel meer dingen die in het Oude Testament verboden waren, onder de wet verboden waren. Maar het is gewoon omdat ze een uitbeelding waren van het Nieuwe Verbond en het was nog niet aan de orde. Heb je wel eens ooit gelezen, dat is prachtig vind ik zoiets, hè? Dan krijg je een heel recept over de heilige zalfolie, de heilige geurige zalfolie. Hoe dat gemaakt moest worden en hoe het gebruikt moest worden in de tabernakeldienst en tempeldienst, hè? Maar staat wel bij dat iemand die eraan ruikt, krijgt de doodstraf. Wat kan er nou mis mee zijn met die heilige zalfolie? Het antwoord is niks. Maar het is een beeld van de lieflijke reuk voor de Heer enzovoort. Maar de echte lieflijke reuk voor de Heer is pas onder het Nieuwe Verbond. En het recept voor de bereiding van de zalfolie is de uitbeelding van hoe dat Nieuwe Verbond tot stand komt. Alleen dat bestond in die dagen nog niet. Zie? Het is er wel, maar het is niet beschikbaar. Dat is het hele punt. Maar mijn advies is vooral aan de zalfolie ruiken. Ja, daar is het voor, uiteraard. Nou goed, het is wel verboden onder de wet, maar we leven niet onder de wet. Zie? En terwijl het oude verbond wordt ingesteld en dus Mozes even voor de verzakelijke toestanden, zal ik maar zeggen, of waar het religieuze, op die berg was, waar was men beneden aan de berg bezig om dat nieuwe verbond als het ware in te... Ik zei als het ware, toch? Als het ware in te richten, maar dat was nog niet aan de orde. Maar dat kalf, gouden kalf, is wel degelijk een type van Christus, hoor. Alleen ja, Ik zeg altijd, als je ethiek bedrijft en onder de wet wil leven, ja, dan begrijp je dat niet. En dan kun je dit ook niet je eigen maken. Dat gaat zo tegen je denken in. Het was toch verboden? Maar goed, ander voorbeeld. De Heer zei tot Mozes, maak u een koperen slang. Zet die op een staak enzovoorts. En ieder wie naar die slang opziet, die zou genezen worden. Maar later lezen wij dat diezelfde slang gebruikt wordt voor afgodendienst, jaren later, want het ding was er nog steeds, ze zijn er zuinig op geweest, om voor de hand liggende redenen. En men is die slang gaan dienen als het ware, zonder de Heer daarachter te zoeken of te kennen. En toen werd het een voorwerp van afgoderij en toen is van Gods wegen is die koperen slang alsnog vernietigd geworden. Het is allemaal maar betrekkelijk. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. En dat de Israëlieten inderdaad achter dat gouden kalf niet de Messias zagen, dat geloof ik inderdaad. Daarom is het ook afgoderij. Maar het plaatje aan zich zouden wij moeten herkennen en moeten zien als een beeld van het nieuwe verbond. U weet toch wat er met het gouden kalf gebeurd is? Het is vermalen. Het is vermengd met water. Net als de as der jonge koe. Maar dat is een ander verhaal. Die schuiven we ook nog even vooruit. Het is vermengd met water geworden en men moest het water opdrinken. Ik zeg altijd, de Israëlieten hebben jarenlang geen last gehad van reumatiek. Want daar is het een zeer goed medicijn, dat weet u toch? Goud is een goed medicijn. En voor reuma, men krijgt zelfs goudinjecties, schijnt. Ik heb er geen verstand van verder, maar ik heb me dat eens laten vertellen. Maar dat water is een beeld van het woord van God en dat goud is een beeld van eeuwig leven. Waar men dat woord van God tot zich neemt, daar ontvangt men eeuwig leven. Ja, het was een straf voor de gelegenheid, maar het is een zeer positief beeld en daar gaat het maar om. Hè? Nou goed, en als je hier dus zo'n kalf tegenkomt, een var, een jong rund, ten zondoffer, dan moet je daarbij dus in de eerste plaats aan God zelf denken. Als er trouwens één individu is. Individu betekent zoveel als een enkeling, hè? Een eenling. Als er één is, is het uiteraard God. Daarna krijgt het nog wat toepassing in de Bijbel, maar daar ga ik nog niet op in. Maar daar is een uitbeelding van, en dus meer speciaal als jong rund, is het een uitbeelding van Christus zelf. Nou ja, de Heer Jezus Christus, daar komt het op neer. Zie? Ten zondoffer, staat er in vers 3. Precies. Maar dat is inderdaad de verwijzing naar het lijden en de dood van de Heer Jezus. Daar hebben we het over gehad in verband met schuldoffer en zondoffer enzovoorts. Natuurlijk, daar gaat het ook over, maar daar is het verhaal niet mee af. Hè? Want dit dier wordt weliswaar geslacht, maar er gebeurt nog wel het een en ander mee. En ik vestig nu meteen uw aandacht op dat in vers 4... De uiteenzetting als het ware wordt onderbroken. Wij zouden gezegd hebben, we bespreken eerst de hoge priester en dan wat hij moet gaan doen. Maar hier wordt eerst die var en ook die ram trouwens geïntroduceerd. Maar over die ram ga ik het verder niet hebben. Maar daarna wordt van de hoge priester gezegd, hij zal de heilige linnen rok aandoen en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn. Ik vraag me altijd af wat het Hebreeuwse woord is voor onderbroek, maar vooruit. En met een linnen gordel zal hij zich gorden en met een linnen hoed bedekken. En daarna, dit zijn heilige klederen, daarom zal hij zijn vlees met water baden als hij zal aandoen. De aardigheid ervan is overigens dat de hoge priester een eigen outfit had, hoe noem je zoiets tegenwoordig? Uniform kun je niet zeggen, want hij was de enige die het droeg. De speciale, ik kijk even rond of we er niet een plaatje van hebben hier. Ik zie hem zo gauw niet. Oh ja, die rechtse. Het tweede plaatje van links, maar dan de rechtse figuur. Dat is de hoge priester in zijn dagelijkse tenue. Het ziet eruit als een zondagse, maar doe er nog.
Dat was het toen nog niet.
Een kleurrijk figuur. Ik ben ooit eens een keer bij iemand thuis, ik weet niet meer precies hoe dat zat. Ik ben ooit een keer bij iemand thuis geweest, die had zo'n heel pak en de trok hij bij gelegenheid aan. Als hij ging spreken, precies zo'n pak, ja eerlijk. de Trokkianen die ging spreken over de tabernakel en al die dingen. Eerlijk waar, ik weet niet meer hoe de man heette, dat ben ik vergeten. Hij woonde in Dieren en er was iemand van de gesloten broeders, zeg maar, van de vergaderingen. Die hebben in de tijd toch ook zo'n tabernakel tentoongesteld. Ook daar in de buurt trouwens, in Rede. Rederoord was het. Ja. Maar er was ook een broeder die had zo'n hele priesterpak.
En toen heb
en, hè? Broeder, ik heb echt gedacht, dat zou ik ook wel willen hebben. Maar of ik het lef zou hebben om het aan te trekken voor u te verschijnen. Ik zou dat eigenlijk wel willen, maar ik denk niet dat ik het zou durven. Maar goed, maar dat mag dan het hoge priesterlijke tenue geweest zijn, met officieel ook de kroon en alles erbij. Maar die ene keer dat hij echt zelf een bediening moest vervullen, op Grote Verzondag, moest hij dat pak uittrekken. Zijn veelkleurige rok. Nou, veelkleurig, het waren drie kleuren, maar het doet er nou niet toe, maar het is toch kleurig. Dat moest hij uittrekken, dat wil zeggen, als het ware zijn heerlijkheid afleggen. En in plaats daarvan kleedde hij zich in dit linnen, zoals hier beschreven wordt in vers 4, en zoals op het plaatje wordt uitgedrukt in de linker figuur, voor zover ik dat hier vandaan kan herkennen. En anders neemt u gewoon het tweede plaatje van rechts, dan weet u het zeker. De hoge priester op Grote Verzondag. Helemaal in het wit. Eenvoudig wit. Eigenlijk is het een beeld van het afleggen van zijn heerlijkheid. En daarna gewoon aan het werk gaan. Het was zijn werktenu, als het ware. Maar de aardigheid van linnen is dat het de voorgeschreven kleding was sowieso van alle priesters. Priesters mochten geen wol dragen en je had maar twee soorten eigenlijk, hè, wol en linnen, daar komt het in de praktijk op neer. Normaal kleedde men zich in wol. Linnen was trouwens ook duurder, moeilijker aan te komen en heeft een langere bewerking nodig voordat men er wat mee kan. Maar in ieder geval, het linnen is de officiële kleding van de priesters altijd zo sterk dat de uitdrukking iemand die linnen draagt, betekent een priester. Ook in de Bijbel, hè? Iemand die linnen draagt is per definitie een priester. Je vindt het ook terug in Johannes 13, als er staat dat de Heer Jezus na de maaltijd zijn... Dat was de paasmaaltijd, al die dingen grijpen in elkaar. Maar goed, na de maaltijd zijn klederen aflegde en in zich omgordde met een linnen doek. Maar het is de uitbeelding van dat hij zijn priesterlijke werk van Grote Verzondag op zich nam. Heb je dat? En omdat hij dat toen nog niet deed, want het was nog niet zo ver, op een paar dagen na trouwens, maar goed, is het de uitbeelding van dat hij in zijn opstanding, na drie dagen, dat hij die priestelijke functie zou vervullen en dat het dan Grote Verzondag zou zijn, namelijk het nieuwe verbond zou aanbreken. Waarin hij verzoening zou doen voor de zonden des volks en dus begon hij de voeten der discipelen te wassen, gekleed in dat linnen. En daarbij moet ik dan ook nog vermelden dat linnen per definitie wit is. Het woord voor linnen betekent blank, wit. Dus linnen is wit, tenzij anders vermeld. Maar van nature is het wit, of althans blank. En dan nog wat, linnen wordt gemaakt van vlas, maar het zou je gedacht zijn wat er in de tussentijd allemaal met het linnen gebeurt. In elk geval, het vlas wordt over de hekel gehaald, dat weet u, hè, wat het ook wezen mogen. Het wordt min of meer vernietigd, die stelen worden verscheurd als het ware, daarna wordt de hele zaak in het water gegooid en kijkt men een lange tijd niet naar om, opdat het flink zal rotten. Het schijnt natuurlijk verschrikkelijk te stinken, heb ik me laten vertellen. En als alles wat onbruikbaar is erin is weggerot, dan hou je dus dat linnen weefsel over. En dat moet dan nog verwerkt worden tot draden en, dat moet dan en daarvan weeft men dan eventueel kleding enzovoorts. Maar dat hele proces van linnenbereiding is natuurlijk gewoon een beeld van lijden, sterven en daarna opstanding uit de dood. Want dat is wat het is. Aan vlas heb je niks, het moet eerst verwerkt worden tot linnen. Maar dat proces is een proces van verderf, opdat het goede daaruit tevoorschijn zou komen, enzovoorts. Die heb u toch? Kortom, linnen is gewoon een beeld van opstanding uit de dood. En daarom, waar echt priesterschap kan alleen als men eerst is wedergeboren. Dat is het verhaal. En dat wordt hier dus al uitgedrukt. Dood en opstanding. Zie. Eigenlijk, want het is net, kan het nog? Ja, het is precies een maand na kerstfeest, dus kan nog net. Als er staat van de Heer Jezus dat hij gewikkeld werd in doeken, is het gewoon de voorafschaduwing van zijn priesterschap. En toen men uiteindelijk in zijn graf ging, op de dag van zijn opstanding, vond men daar, dan denk ik altijd, diezelfde linnen doeken waarin hij gewikkeld was toen hij in de kribbe werd gelegd. Dat is letterlijk niet waar, maar overdrachtelijk 100%. Als uitbeelding van zijn priesterschap. Wie ziet men? De priester. En daarmee zijn hoge priesterschap. Nou goed. En zelfs die zweetdoek, die hoofddoek die samengerold was, als u het mij vraagt, is dat gewoon de tulband van de hoge priester. Die zag men en dus het hoofd. En daarmee het hoofd van de gemeente enzovoort. Nou goed. Bovendien vind je een parallel in vers 4, waar staat, daarom zal hij zijn vlees met water baden als hij ze zal aandoen, want dood en opstanding komt overeen met reiniging, reiniging van de zonde namelijk, en het wordt ook uitgebeeld in baden, in water. Maar ja, alle priesters werden bij hun wijding al gebaad in water, en voordat ze bepaalde handelingen moesten verrichten, of zouden verrichten, moesten ze ook nog baden, al was het maar handen, voeten, aangezicht wassen enzovoorts. Maar het is altijd de uitdrukking van precies hetzelfde. Men moet gereinigd zijn en reiniging gebeurt door wedergeboorte, door dood en opstanding. Dat wordt hier ook uitgedrukt. Hè? Met andere woorden, de hoge priester is pas hoge priester in werkelijkheid en bereid tot zijn functie na de opstanding uit de dood. Nou goed. Daarna lezen wij vers 5, van de vergadering der kinderen Israël zal hij nemen 2 geitenbokken. Hoe dat precies moet, daar staat er niet bij. Hoe neem je nou van de vergadering der kinderen Israël 2 geitenbokken? Maar het betekent uiteraard dat die 2 geitenbokken de uitdrukking zijn van de vergadering der kinderen Israël en dus van het volk als zodanig. En waarom het er 2 zijn, laat zich verklaren uit de rest van het verhaal. Niet om de symbolische betekenis van het getal 2, maar eenvoudig vanwege de 2 aspecten van dit ene zondoffer. Want het zijn geen 2 geitenbokken en dus 2 zondoffers. Het heette 2 geitenbokken en het is maar 1 offer. Alleen niet op de gebruikelijke manier van het zondoffer, maar het heeft wel degelijk met verzoening van zonden van doen. Daarna nog los daarvan een ram ten brandoffer. En nog het een en ander, want er worden ook nog spijsoffers genoemd. En later, waarop het was, in nummer 29, zeg ik er gratis bij, hè? In nummer 29 vanaf vers 7, daar worden nog veel meer offers genoemd op diezelfde grote verzoendag. Nummer 29 vanaf vers 7. Vanaf vers 7 staat, gij zult een heilige samenroeping hebben op de 10e der 7e maand. Dat is die dag dus. Die samenroeping lazen we ook al in Leviticus 23 overigens. En gij zult uw zielen verootmoedigen en geen werk zult gij doen. Dat wisten we al. Maar daarna staat er vers 8, maar gij zult brandoffer ten lieflijke reuk den Heere offeren. Een jonge var, die hadden we net ook. In Leviticus 16, vers 3. Een ram, die hadden we ook in Leviticus 16, vers 3. Daarna 7 eenjarige lammeren, maar die kom je nergens elders tegen. Staat alleen hier. En daarna wordt ook nog genoemd, en hun spijsoffer van meelbloem met olie gemengd, want ik heb u, denk de vorige keer gezegd dat spijsoffer meestal niet genoemd wordt, maar de meeste andere offers gaan gepaard met een spijsoffer. En daarom heet het hun spijsoffer. Hun spijsoffer van meelbloem met olie gemengd, 3/10 tot de var, 2/10 tot de ene ram. Dus inderdaad nog uitgesplitst ook. Tot elke 10e tot een lam, tot die 7 lammeren toe. En dan een geitenbok ten zondoffer. behalve het zondoffer der verzoeningen. En het zondoffer der verzoeningen, dat is kennelijk die twee geitenbokken ten zondoffer uit Leviticus 16 vers 5. Maar daarnaast is er dus ook nog sprake van een geitenbok ten zondoffer. En dan nog het gedurig brandoffer zoals het voor alle dagen gold. En het daarbij behorende spijsoffer en drankoffer enzovoort. Met andere woorden, er werd nog heel wat meer geofferd op die dag dan alleen die var en die twee geitenbokken. Maar die var en die twee geitenbokken zijn heel specifiek. Omdat ze niet geofferd werden op de gebruikelijke wijze, maar ze worden wel degelijk een offer genoemd. En je vraagt je af, wat komt er van die dieren op het altaar? En het antwoord is bar weinig. Dat weet u, hè? Ik ben nou eigenlijk al over mijn tijd heen, dus het wordt wat lastig om er nou nu nog uitgebreider op in te gaan. Maar ik lees toch maar even verder in Leviticus 16. Hij zal deze dingen nemen en als ze genomen zijn en hij zo aangekleed is, eerst de var, dan hij in het witte linnen en daarna die twee geiten geregeld, om zo te zeggen, want die andere laat hij buiten beschouwing. Staat er, daarna zal Aaron de var des zondoffers die voor hem zal zijn offeren en zal voor zich en voor zijn huis verzoening doen. Dat is dus voor hemzelf hoogst persoonlijk. En zo zegt Hebreeën 7 vers 27 dat de hoge priester op de verzoendag eerst zal offeren voor zichzelf en daarna voor het volk. En die voor zichzelf betreft deze stier dus, deze jonge stier, dit kalf. En daarna staat er vers 7, hij zal ook beide de bokken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur van de tent der samenkomst, dus voor de ingang van de tabernakel om zo te zeggen. En Aaron zal de loten over die twee bokken werpen, omdat er iets verschillends gaat gebeuren. Hè? Met de ene bok gaat wat anders gebeuren dan met de andere. En daarom staat er één lot voor de Heren en een lot voor de weggaande bok. En weggaande bok is de vertaling van Azazel. As, dat is een bok. Azel, en Azel wordt geacht te betekenen weggaande, weggedreven, vooruit de maan. We hebben het daar nog over. En u weet hoe het verder gaat. Er staat in vers 9, dan zal Aaron de bok op de welke het lot voor de Heere zal gekomen zijn toebrengen en zal hem ten zondoffer maken. En dat betekent in de praktijk dat het dier geslacht wordt. Het betekent dat het bloed van die bok gebracht wordt naar en op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen. En het lichaam van diezelfde bok, daarvan staat in vers 27. Vers 27 van Leviticus 16. Maar de var des zondoffers en de bok des zondoffers, daar hebben we het nu over, over die bok. De bok des zondoffers, welker bloed ingebracht is in het heiligdom namelijk, in het heilige der heiligen. Om verzoening te doen in het heilige en dus op het verzoendeksel.